Fijn dat we er allemaal weer zijn. Hè? En ja, nogmaals, daar raak ik me niet over uitgepraat, Harry. Ook, hè? Over afgelopen dinsdag. Het was toch echt één groot getuigenis, één groot feest. Zijn we heel blij en dankbaar voor dat het woord zo weer toch uitgereikt is geworden. En wij gaan verder. Ik wil vandaag met jullie gaan spreken. Heb ik een onderwerp en dat gaat over het woordje tweede. En je hebt in de Bijbel, je hebt de eerste dingen en je hebt de tweede dingen. Ja? Ik weet niet of iemand soms ergens op kan komen. Ja, ja, inderdaad. Ja. Nee, ja, oké, dat is allemaal goed. En je hebt de tweede. Nee, oké. Okay. Nou, je hebt de tweede mens, je hebt het tweede verbond, de tweede komst, de tweede dood, de tweede opstanding. Dat zijn allemaal begrippen dat je over de tweede spreekt. En daar wil ik even met jullie een aantal dingen gaan bekijken. Want er zit, is niet voor niets dat dat in de Bijbel, dat we dat tegenkomen. Dat heeft ook een bepaalde betekenis. En ga maar mee, met mij mee naar 1 Korinthe 15 vers 47. 1 Korinthe 15 vers 57. 1 Korinthe 15 vers, sorry hoor, 47 moet ik hebben, 47. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Wat opening gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten, dat we naar uw woord kunnen luisteren. Dat moet ons opbouwen, dat kan ons sterken en licht geven, ook natuurlijk vermanen, Vader. En ons corrigeren, verbeteren, Vader, waar nodig is. En zodat wij in het spoor van het woord blijven, Vader. Maar dan wel voor de waarde terechtgesneden. Want we weten dat uw geest alleen werkt via de gezonde leer in ons. En daarom willen we ook daaruit weer gaan leren, Vader. En wilt u ons daarom ook licht geven op uw woord door uw geest in ons, Vader. Zodat we het gaan begrijpen en dat het ook in ons mag toegepast gaan worden. En dat vraag ik en dank ik in Jezus naam, onze Heere en onze Heiland. Amen. Ja, de eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Heer uit de hemel. Nou, de eerste mens, dat is duidelijk, dat is Adam. Ja, dat was de allereerste mens. En dan spreekt hij over de tweede mens, en dat is met een hoofdletter. En dan noemt hij de Heer uit de hemel. Met andere woorden, je kan ook zien hier dat Christus, want daar spreekt hij natuurlijk over, is de Heer uit de hemel. En wie is dat? Dat is God. Dus Christus is God. Duidelijke tekst daarover. Maar kijk, als je even naar vers 45 gaat. Dan zie je, alzo is er ook geschreven, de eerste mens, hier geeft hij een naam, zie je, de eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. Ja, daar komt al het leven uit voort, ja. We zijn allemaal uit hem geboren. Uiteindelijk komt het leven bij God vandaan natuurlijk, maar hij is de allereerste mens en hij was een levende ziel en iedereen die uit hem geboren is. Maar dan zie je de laatste aan, Adam, tot een levendmakende geest. En dan zie je dus de eerste en de tweede. Want je ziet hier de laatste Adam. Nou, wie is dat dan? Dat zegt hij in vers 47. Dat is die tweede mens. Dus die tweede mens, dat noemt hij ook de laatste Adam. Dus de laatste Adam is de tweede mens. De tweede mens is de laatste Adam. Adam is de eerste mens. Ja, en dan zie je dat die is geworden tot een levende ziel. Hij was een levende ziel. Maar het verschil met die laatste Adam, je zou kunnen zeggen, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. De laatste, of de tweede mens Adam, want Paulus noemt nu in vers 47, Christus ook de tweede mens. Dus dat is één in hetzelfde. De tweede mens Adam is geworden tot een levendmakende geest. Hier zie je het verschil. De eerste mens. Ja, tot een levende ziel. Maar niemand kan, als je in Adam bent, levend, eeuwig leven krijgen. Dat is wel door de tweede mens. Want je ziet, die is geworden tot een levendmakende geest. En we weten allemaal, door het geloof in die tweede mens, krijgen wij allemaal het leven. Maar in Adam, wat krijg je dan? Ga je dood. En dat is waar het allemaal om draait natuurlijk. Hè? Hoe komt de mens vanuit Adam, zijn positie in Adam, in Christus? Wil hij tenminste, als hij eeuwig leven wil hebben. En anders hoeft hij niks te doen. Want dan, ja, dan gaat hij vanzelf gaat hij dood. En dan weten we, dan gaat hij dood. Er is ook nog een derde mens, 1 Thessalonicenzen. Niet als zodanig dat hij daar staat, maar ik wil er toch even met jullie heen. 2 Thessalonicenzen 2, vers 3. En dan spreekt Paulus over de toekomst en de antichrist. En in vers 3 zegt hij dat u niemand verleiden in enigerlei wijze, want die komt niet, die dag van Christus waar hij over spreekt. Dat het oordeel komt over deze wereld, beginnende vanuit de hemel en dan naar de aarde toe. Tenzij dat eerst de afval gekomen is en dat geopenbaard is, de mens der zonde, de zoon des verderfs. Zie je het? Dat noemt hij ook een mens. Dat is de mens der zonde. Nou, dat is even een zijspoortje, maar dat zou je, het staat er niet zo, de derde mens, maar in ieder geval, het is wel de mens der zonde. Christus is de waarheid, hij is zonder zonde en deze, de antichrist, is... Ja, dat is de leugen, want verderop noemt hij hem ook de leugen en is de mens der zonde. Goed, nou oké, dan gaan we mee naar Romeinen 5 vers 12. Wat hebben wij door die eerste mens, Adam, Romeinen 5 vers 12? En we gaan een aantal dingen zien. Want door die eerste mens, Adam, hebben wij dingen gekregen. En door die tweede mens, de laatste Adam, Christus, hebben wij ook dingen gekregen. Alleen het ene, daar hoef je niks voor te doen, want daar ben je in geboren. Ja? Maar in het tweede, dat kan je alleen krijgen als je in Christus bent. Dan, daarom zeiden we afgelopen dinsdag ook met die trouwdienst ook van ja, het is voor iedereen. Ja, die het maar geloven wil. Het is voor iedereen, maar je moet het wel in geloof aanvaarden. Nou, in Romeinen 5 vers 12, hier die eerste mensen. Nou, dat is die leven, dat is die ziel, maar het resultaat daarvan is, in vers 12, gelijk door één mens, en dat is die Adam, dat is de eerste mens, de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood. Dus de zonde is door Adam in de wereld gekomen, niet door Satan. Ja, Adam. Satan heeft het aan Adam verteld. Adam moest heerschappij over de wereld hebben en dat is in handen van Satan gevallen. Nadat Adam in zonde gevallen is. Door hem is de zonde in de wereld gekomen. En zie je, het loon van de zonde is wat? En door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben. Dus dat is wat je hebt in de eerste mens. Daar is de oorsprong. De eerste mens. Daardoor is de zonde in de wereld gekomen. En dat moet je geloven. Afgelopen dinsdag natuurlijk ook. Ja. Dat was dan later, mensen die gingen over de studie praten. En dat was dan bij Barry en Rachel op een verjaardagsfeestje van hun vriendin en vriendin. Maar dan kwam gelijk een reactie van Adam en Eva, dat is ook genoemd. En Genesis, ja. En dan zie je, de een gelooft het, de ander gelooft het gewoon niet. Ja, als je niet gelooft, dan heb je het ook niet. Dan zal ook niks gebeuren. Wat je één ding wel hebt, of je het dan gelooft of niet, maar je bent en blijft een zondaar. Ja? Want dat is je positie. Nou, maar door hem, door die eerste mens, is de zonde gekomen. En daardoor heeft iedereen gezondigd. Allemaal. Niet één uitgezonderd. En dat heeft verstrekkende gevolgen. Want kijk in hoofdstuk 8 vers 2. Dan zijn we allemaal. Als je kijkt, Paulus spreekt in hoofdstuk 8 vers 2. Want de wet des geestes des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dus iedereen die in Adam is, die zondigt omdat hij een zondaar is. Je zondigt niet, je zondigt omdat je een zondaar bent. Je wordt geen zondaar, je bent het. En daarom zondig je, je kan niet anders. En dan val je dus onder een bepaalde wet, een vaste regel, namelijk van de wet der zonde en des doods. Ja? Nou, dat betekent dat de zonde brengt maar één ding voort, en dat is altijd de dood. Dat is een vaste regel. En als je een zondaar bent, alle dingen die je doet, die zijn allemaal in je vlees gedaan. Ook al zijn ze nog zo mooi en doe je nog zulke goede werken en allerlei mooie instellingen dat je mensen helpt en noem het allemaal maar op. Het is allemaal in het vlees gedaan. En wat brengt het op? Niks. En dat is een vaste regel. En kijk ook in hoofdstuk 8 vers 20... En het resultaat ook van die eerste mens is, niet alleen dat wij allemaal zondaren zijn onder de wet van de zonde en het doods vallen. En dat we daardoor eigenlijk geregeerd worden. Maar ook heeft de hele schepping, is het resultaat daarvan. In vers 20, het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het de ijdelheid onderworpen heeft. Maar gelukkig niet zonder hoop, want God heeft ook de verlosser beloofd toen de tijd, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van een dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid, de heerlijkheid, de kinderen Gods. Maar het gaat vooral in vers 20, de hele schepsel, dus de mens hier, maar ook de hele schepping, is aan de ijdelheid onderworpen. Waar leidt dat toe, hè? Dat zijn de mensen die ook, ja, als je de Heer niet kent, dan heb je geen hoop. Er is al een hoop, maar niet in de situatie waarin je bent, dan heb je helemaal geen hoop. Maar dat is dus het gevolg van die eerste mens. Dus wat heeft de eerste mens nou voor ons, wat brengt hij nou op? Ja, helemaal niks. Er zit geen voordeel in die eerste mens, in Adam, helemaal niks. Maar wel in die tweede mens, de laatste Adam. En dan zie je, in Christus, ja, wat hebben wij in die tweede man, mens? Nou, door Adam is iedereen onrechtvaardig. Door Adam, door de eerste mens, leeft iedereen in vijandschap met God. Door Adam ben je hopeloos verloren. En sterf je de tweede dood. En dan ga je naar de poel des vuurs. Nou, in Christus hebben wij dat allemaal, wordt dat ongedaan gemaakt. In Christus krijgen wij de rechtvaardiging. In Christus krijgen wij door de verzoening, hebben wij vrede met God. Dat is allemaal door die tweede mens. Door de opstanding van Christus hebben wij een nieuw lichaam en het eeuwig leven zo meteen. Het is allemaal door het geloof in die tweede mens. Ja? En kijk, en Christus, gaan we mee naar 2 Timotheus 1. En Christus heeft dat verderf wat eigenlijk voortkomt uit die eerste mens, wordt door die tweede mens, de laatste Adam, wordt dat ongedaan gemaakt. En dan moet je dus vanuit Adam in Christus komen. En in 2 Timotheus 1 vers 10 dan zien we wat Paulus daar zegt. Want in vers 9 spreekt hij over die ons heeft zalig gemaakt. En in vers 10, doch nu geopenbaard is, door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Kijk, die de dood heeft er niet gedaan. Ja? Bij Adam, de eerste mens, is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, toch? Zie je dat door die tweede mens, die heeft de dood teniet gedaan, die door de eerste mens in de wereld gekomen is. En het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben en een prediker en een apostel en een leraar der heidenen. Dus wij zijn uit die verderfelijke situatie die er is door de eerste mens, zijn we door die tweede mens in het onverderfelijke gebracht. Niet de tweede brengt voor ons alleen maar zegen. Dat is eigenlijk een algemeen principe in de Bijbel. Op één naam, maar dan kom ik zo meteen aan. En dat is wat er gebeurd is. En waarom? Ga mee met me terug naar Romeinen 5. Hoe heeft Christus dat dan allemaal aan het licht gebracht door het evangelie? Het is Paulus die dat openbaart, zegt hij. Dat klopt, want nu gaan we dus naar Romeinen 5. Hè? Romeinen 5. En dat is over het algemeen vanaf vers 14 is niet altijd even makkelijk, maar je moet het proberen zo te zien. Zo moet je dat eigenlijk in je achterhoofd houden. Wat wij door die eerste mens allemaal gekregen hebben, net zo zeker als dat het is, hebben wij ook alles uit die tweede mens, net zo zeker. En dat is maar op één manier kan je dat krijgen als je gelooft. En dan als je eenmaal Christus bent. Nou, zo zet Paulus dat elke keer een beetje tegenover elkaar. Want kijk, in Romeinen 5 vers 14, dan zegt hij, dan spreekt hij wel over de gehoorzaamheid. Kijk, maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, door die eerste mens. Ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is van degene die komen zou. Dat is Christus, de tweede mens, ja? Doch niet gelijk de misdaad, alzo ook is de genadegift, de vrije gift, ja. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, door die eerste mens, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens. En dat is die tweede mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. De gave door de genade, de rechtvaardiging, ja, door één mens, Adam, is de verdoemenis over alle mensen gekomen. Maar door de gehoorzaamheid, door Christus, krijgen wij dus niet de dood, maar het leven. En niet gelijk de schuld was door die ene, Adam, die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, dat is die eerste mens, Adam. Maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Dus in Adam krijg je een schuld tot verdoemenis, maar in Christus, het is een gift, ja, het wordt je gegeven, omdat je het gelooft. Uit al die vele misdaden word ik nu gerechtvaardigd in Christus. De tweede mens. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft, door die ene, door Adam, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en de gave der rechtvaardigheid ontvangen, zie je het weer, ontvangen de rechtvaardigheid. En die zullen in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zie je, door die eerste mens is de misdaad en is de dood heeft geheerst. Degenen die Christus zijn, die ontvangen de rechtvaardigheid. En die, daar heerst de dood niet meer over hem, maar het leven. Ja, je hebt weer hoop. Ik heb eeuwig leven. Zie je, dat is allemaal tegenovergesteld door die tweede mens. Zo dan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, voor iedereen. Alzo ook door één rechtvaardigheid, dat wil zeggen door één, wat is dat die één rechtvaardigheid? Ja, één daad van rechtvaardigheid. Dat is natuurlijk de gehoorzaamheid van Christus tot aan het kruis, dat hij daar gestorven is. En komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Zie je het? Eén brengt schuld en verdoemenis en dood. En de tweede mens brengt rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens, de eerste mens is ongehoorzaam. Hij heeft geluisterd naar Satan, niet naar God. Even kijken, want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens, velen tot zondaars gesteld zijn geworden. Dat is een positie, iedereen is tot een zondaar gesteld, door Adam. Alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één, velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Ja, de alverzoeners maken daar natuurlijk gelijk van, we Adam zo en dan Christus ook, dat is gewoon, dat krijg je gewoon zomaar. Nee. Nee, je moet het geloven, je ontvangt het, ja. En dan in Christus, ja, dan ben je tot een rechtvaardige gesteld. Dus net zo, vaste regel bij Adam, is iedereen gesteld tot een zondaar, onrechtvaardig. En in Christus zal je tot een rechtvaardige gesteld worden. Maar maak daar nou niet van, ja, bij Adam kon ik niks doen, ben ik zondaar geworden. En Christus heeft opgelost en nou ben ik een rechtvaardig persoon. Nee, in Adam heb ik dat. En in Christus heb ik dat. Alleen in Christus komen, dat ben je niet vanzelf, dat moet je aannemen. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. De misdaad werd meer, maar de genade is nog veel overvloediger. Nou, u ziet hier dus door. Dus hoe heeft Christus dat ondergedaan gemaakt? Allemaal wat wij van nature in Adam krijgen, dat is omdat hij is gehoorzaam geweest tot aan het kruis aan toe. Dat is de gehoorzaamheid van Christus. En daardoor heeft hij dat ongedaan gemaakt. Zie je, dat kon er maar één doen. Dat kan geen ander mens doen. Je hebt Adam en daarna heb je vele mensen gekregen. En niemand kon het ongedaan gemaakt krijgen. Er was maar één mens. En dat is die tweede mens. De laatste Adam. En die heeft het ongedaan gemaakt door zijn ongehoorzaamheid. En daardoor heeft hij de macht doorbroken van degene die de macht over de dood had. Ja, Hebreeën 2. Dat zijn allemaal dingen dat je denkt, ja, als je naar religie kijkt, ja, die zeggen allemaal, wij kunnen het zelf, toch? Want wat is religie? Nou, je moet aan allerlei eisen voldoen. Je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zo doen, je moet je kind laten dopen. En je moet allerlei inzettingen doen. Net zoals Israël. Ik ben in het Oude Testament aan het lezen. En dan zie je zelfs ook bij Jozua, zeggen ze ook, ja, al wat God doet, dat zullen wij gehoorzamen. Dat zeiden ze bij Mozes al. En toen zegt Jozua nog van, nee, jullie zullen dat niet gaan doen. En dan zeggen ze, nee, absoluut, wij gaan dat absoluut doen. En een paar bladzijden verder, dan zie je, dan is die generatie die die woestijnreis heeft meegemaakt, die dat nog heeft meegemaakt met die tekenen en wonderen, naar de jongere generatie, nou, die sterft uit en dan zie je hoe snel dat, zo snel, zijn ze gewoon de goden van de heidenen gaan dienen. Dus je moet altijd maar een beetje oppassen met dat beloven. Ja? En het is met het lichaam van Christus exact hetzelfde. Ja, die doen ook allemaal wat God zegt, toch? Maar is dat zo? Grotendeels eigenlijk niet. Dus ja. Kijk, Hebreeën 2, vers 14. Overmits dan de kinderen des vlezes en bloeds deelachtig zijn. Daarom is Christus, kijk, is ook desgelijk dezelfde deelachtig geworden. Opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel die dus de macht over de dood had. Dus had, iedereen heeft die in zijn macht. En die macht is doorbroken door Christus. En verlossen zou al degene die met vrees des doods door al hun leven de dienstbaarheid onderworpen waren. Nou, met andere woorden, Christus droeg dus zeg maar die doornenkroon. Hè? Dat is natuurlijk ook symbolisch, want doornenkroon staat ook voor de vloek. Ja? En die vloek, hè? Je weet, als je opgehangen hangt aan een hout, dan ben je een vloek, dan ben je een vervloekte. Daarom voor Joden moeilijk te begrijpen. Als ze denken, ja, mijn Messias aan een hout, dan ben je een vervloekte. Dat kan toch nooit onze Messias zijn? Maar ze begrijpen niet dat die vloek natuurlijk voor hun en ook voor ons in plaats van mij daar hing. Ik had die doornenkroon eigenlijk op mijn hoofd moeten hebben. Want ik ben eigenlijk die vervloekte. Nou, dat heeft Christus, de tweede mens, heeft hij die doornenkroon gedragen. Van wie? Dus van die eerste mens. Die allemaal die uit de eerste mens voortkomen. Wij zijn allemaal in Adam van nature, allemaal afstammelingen van de eerste mens. En de tweede mens heeft het ongedaan gemaakt. Nou, wat zegt de Bijbel? Wat zegt de Bijbel dan als wat de mensheid, je leeft een tijdje op aarde en dan krijg je de zondvloed. En dan krijg je, nou ja, tot de wet, hè. De wet is ongeveer 2500 jaar na Genesis 1 gegeven. En al die tijd heeft de mens dus zonder die 10 geboden en de opschrift en de wet geleefd. Dat wil zeggen, ze hebben natuurlijk wel hun geweten. Maar God heeft toen de wet aan het volk Israël gegeven. En waarom? Nou, dat weten we toch. Omdat de misdaad toeneemt. He, opdat de zonde gaat toenemen. Opdat in Romeinen 3 staat ook dat wat is door de wet gekomen die God gaf? Daardoor was de kennis der zonde. Om te laten zien, kijk, een mens is sowieso nu niet te verontschuldigen, ook zonder de wet niet, dat hij zegt God bestaat niet. Dat weten we vanuit Romeinen 1. Iedereen weet dat God bestaat. Dan kunnen ze nog ontkennen, ja, hoezo, ik was toch niet in de Hof van Eden met Adam, kan ik er wat aan doen? Nou, door die wet is het natuurlijk aangetoond door God, heeft hij het naar, ja, dan wordt het naar boven gebracht, dat de zonde, het probleem, zit wel in de mens. Je kan niemand anders de schuld geven. Jij bent die zonde. En dat is het doel van de wet. Hè? Dus hij heeft de wet gegeven om aan te tonen dat de zonde zit in de mens. Dat is het probleem. Dus mens heeft geen excuus. Dus daarmee heeft God aangetoond, door die eerste mens Adam is de zon in de wereld gekomen. Ja, en door die wet wordt het er helemaal uitgeperst, zeg maar, om aan te tonen dat dat het probleem is. Het probleem van de eerste mens. Nou, en daardoor is de mens heeft geen excuus. Maar, ga mee naar Hebreeën 8. Hoe wordt de wet ook genoemd? Dat is een verbond, toch? En wij noemen het Oude Testament, toch? Waarom? Je noemt het pas oud als er iets nieuws gekomen is. En je noemt het nieuw omdat je geeft een verbond. En dan zeg je, hé, dat eerste verbond, hé, dan zeg ik het al. Het eerste verbond is oud. En het tweede verbond is nieuw. Dus door die mens, ja, eerste mens is iedereen in zonde, reddeloos verloren. God geeft dan ook nog eens een keer de wet erbij aan die afstammelingen van de eerste mens. En in Hebreeën 8, daar zien we dat principe staan. Vers 7. Want, indien dat eerste verbond, heb je het eerste, zie je het, onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht geweest zijn. Ja, onder welke kan je gered worden? Onder het eerste of onder het tweede verbond? Niet onder het eerste. Dat wil zeggen, als je de offers en alles natuurlijk zo deed, maar je kon van jezelf, kon je natuurlijk God niet dienen. Dus je moest je offers doen, want de zonde, die neemt toe, dan heb je de offers voor nodig. Maar wat is met het tweede, het nieuwe verbond, en daar zie je het geestelijke weer komen. Christus de Heer is degene die, hoe zegt hij in 1 Korinther 15 ook weer, de laatste adem, een leefmakende geest. Wat is het tweede verbond? Gods geest, die aan hun gegeven wordt om in de harten van de mensen de wetten te schrijven, die ze onder het eerste verbond niet konden gehoorzamen. En dat is het grote verschil. En dan zie je weer het eerste en het tweede. Ja. Het eerste verbond verdoemt. Het tweede verbond, wat doet dat? Maakt levend. De eerste mens, Adam, iedereen gaat dood. De tweede, iedereen is levend. En dan kijk ik ook in Hebreeën 8 9 vers 1. Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten, dat wil zeggen ja, voorschriften van de godsdienst en het wereldlijk heiligdom. Het eerste verbond, zie je, daar staat het weer. Dat noemt hij het eerste verbond, wij zeggen ook het oude verbond. Maar het eerste verbond is ook een goede benaming hiervoor. Als je kijkt in 8 vers 13 ook, en dan zie je het staan. Als hij zegt, een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. Dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning. En ten overvloede misschien, hoofdstuk 10 vers 9... En dan zie je Christus, kijk, in vers 6, of in vers 5, nou vers 4. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Zie je, dat is allemaal van het eerste verbond, het oude verbond. Daarom, dat bloed van dieren, daarom nogmaals, in het geloof deed je dat. Maar dat kon alleen, God wist natuurlijk, die keek op het kruis, het ware bloed van Christus. Anders was dat, hadden ze ook niet gered geworden. Als Christus later niet gekomen was, de tweede mens. Dus hier zie je onder het oude verbond, het eerste, het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komen in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dat is de conversatie tussen de Vader en de Zoon, voor de grondlegging der wereld, ja? In de hemel. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, Christus, zie, ik kom in het begin des boekjes is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Dus Christus kwam naar de wereld om de wil van God te doen. En dan zie je, waar was ik nou gebleven? Oh ja, als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offer dan en brandoffers en offers voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, hoewel hij ze voorgeschreven had natuurlijk, terwijl naar de wet geofferd worden, toen sprak hij Christus, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dus hij neemt het oude verbond weg om het tweede, het nieuwe verbond te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschiet. Dus ja, je ziet hier, door de eerste mens, Adam, heeft de mens een zondige natuur gekregen. En toen Christus stond op en die zegt tegen God, ja, u heeft mijn lichaam bereid, ik wil, wat het gevolg is door die eerste mens, wil ik de tweede mens worden. De laatste Adam, ja. Kom ik naar deze aarde en ik neem een lichaam aan, ik krijg een lichaam. Ja, en dan kom ik om uw wil te doen. En dan zie je in vers 10 ook, de offeranden van het lichaam van Jezus Christus eenmaal geschied. Ja, en hij kwam om de wil van God te doen. En hij kwam dus om het tweede te stellen en het eerste ongedaan te maken. Dus ja, je ziet hier, de tweede mens Christus, de laatste Adam, die vestigt een tweede verbond om uit dode zondaars levende heiligen te maken. Van al die mensen die in Adam zijn, dode onrechtvaardigen, levende heiligen te maken. De eerste mens en de laatste mens. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij alleen. Ik kom om uw wil te doen, o God. En dat was om de mensen te verlossen. En dat heeft hij gedaan om dat nieuw verbond, ja, want wat zegt hij? Dit is het nieuw verbond in mijn bloed, het kruis, ja? Dat is het tweede. Alleen door het tweede verbond kunnen zij, maar ook wij. Want het is het bloed van het nieuwe verbond waar wij uiteindelijk ook door gered zijn geworden. Want hoe noemt hij het eerste verbond? Kijk, dan gaan we gelijk weer denken aan Paulus, want dat zie je niet. Dat zie je niet. Negatief, hè? Hoe noemt hij het eerste verbond? Positief of negatief? Nee, negatief. Ja, de wet is heilig en goed, zegt hij ook. Maar wat kan het bewerken in ons? De wet is goed, maar laat zien dat ik niet goed ben. Dus 2 Korinthe 3 noemt hij dat eerste verbond, ja, weet het, onderwerp is eerste en tweede. Maar tweede, eerste is negatief en het tweede is positief. En in 2 Korinthe 3 vers 7 zegt Paulus, en indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid zijns aangezicht die te niet gedaan zou worden. Nou, je ziet het hier, hij noemt het hier de bediening des doods. Maar hoe noemt hij het nieuwe verbond? Dat noemt hij in vers 8, de bediening des geest, die is in heerlijkheid. In vers 9 noemt hij het eerste verbond, Oud Testament, de wet, de bediening der verdoemenis. Maar hoe noemt hij het tweede verbond? De bediening der rechtvaardigheid. Zie je? Het eerste is negatief voor de mens. Het tweede is positief voor de mens. De eerste mens, Adam, is negatief voor ons. De tweede mens, Christus, is positief voor ons. En dat zie je hier ook weer heel duidelijk staan. De wet is gegeven opdat de misdaad meer de wet, dat hij toe zou nemen. En zo kwamen wij onder de wet, kwamen wij weer onder de wet. Dat, laten we even Romeinen 8 vers 3. Even kijken, was het 3 of 4? Romeinen 8. Oh ja, 3 en 4. Want in vers 2, zie je, dat is elk mens is onder de wet van de zonde des doods. Maar in vers 3, dan komt die wet, want hetgeen de wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was. Dat is dus die eerste verbond. Hè? Heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vlees. En dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Dus de wet is krachteloos. Omdat ik een zondaar ben. Een afstammeling van de eerste mens. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, en kijk, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Ook voor ons geldt dat wij kunnen pas wandelen, maar dan moeten we wel de geest hebben. En de geest is ook aan ons gegeven. En het is dezelfde Heilige Geest die Israël krijgt onder het nieuwe verbond, maar het is ook dezelfde geest die wij krijgen, zodat wij ook nu voor hem kunnen leven. Je ziet het onder de wet, ook voor de gelovigen, met Gods geest kunnen wij niet onder dat eerste verbond voor God leven. Dan zullen we geestelijk sterven. Het kan alleen door de geest. Dat geldt ook voor ons gelovigen. Dus ja, dat is naar de nieuwe mens leven uiteraard. Dus ja, je ziet hier de tweede mens, Christus, ja, die vestigt het tweede verbond. En daardoor ontvangt de eerste mens, de zondaar, die wij zijn zonder Christus. Wat krijg je dan? Gaan we mee naar Johannes. Johannes. Nou, we zijn allemaal, hebben wij een moeder, toch? En we hebben allemaal een vader. Misschien leven ze niet meer, maar we hebben ze van nature wel gehad. Anders kan ik hier niet zijn. Dus ik ben uit mijn vader en moeder geboren. Ja? Nou, we kennen allemaal de term toch, de wedergeboorte. Dus je bent een keer geboren en je bent nog een keer geboren. Niet iedereen is twee keer geboren. Als je één keer geboren bent, dan is het niet goed met je. Het wordt je tweede weer, ja? Je moet ook een tweede keer geboren worden. Ik weet wat deze tekst is voor Israël, maar we gaan ook naar die van ons kijken. Maar laten we eerst even hier naartoe gaan. Dat is Johannes 1 vers 12 en 13. En dat spreekt over Israël. Maar voor hun geldt het en voor ons geldt het. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Israël is toch het volk van God? Ja? En toch staat hier kinderen van God te worden. Ze moeten namelijk ook uit de geest geboren worden. Dus voor Israël geldt de tweede geboorte. Dat wil zeggen Ze zijn uit Adam gekomen, ze zijn uit Egypte zijn ze de woestijn ingeleid door God. En God zegt, ik heb mijn zoon uit Israël gevoerd. Dat was het volk Israël, uit het vlees uit God geboren. En nu zegt hij, ze moeten ook nog uit de geest geboren worden. Want je kan wel zeggen, ik ben besneden, ik ben een Jood. Maar sorry hoor, daar heb je toch echt niet genoeg aan. Je moet een tweede keer geboren. Dat zegt hij ook tegen Nicodemus. Jullie moeten wederom geboren worden. Opnieuw uit God geboren. Voor hen is dat de wedergeboorte, de tweede keer. Kijk in vers 13. Welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vlees, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn, geestelijk. Dat is die tweede geboorte. Dus ja, Christus vestigt het tweede verbond en daardoor ontvangt dus die eerste mens, die zondaar, ontvangt dan, ja, als je het gelooft, door het geloof, ontvang je die tweede geboorte. Kijk maar mee naar Titus 3 vers 5. Titus 3 vers 5. Dus ja, Titus 3 vers 5, als je kinderen krijgt is het een geweldig iets. Ja? En een geboorte is altijd een geweldige gebeurtenis. Maar ik weet nog van mezelf wel, en misschien niet iedereen weet die datum nog wel, maar ik weet nog wel van mij de datum dat ik opnieuw geboren werd. Niet zoals Israël, in die zin. Ja, maar ik ben uit mijn vader en moeder, ik ben uit mijn moeder gekomen. En toen was ik die eerste mens in Adam. Maar ik kan alleen uitsluitend door een nieuwe geboorte, een geestelijke geboorte, kan ik die tweede mens worden. Kan ik in Christus komen. In die tweede mens. En anders blijf ik in die eerste en dan ga ik reddeloos verloren. Dus Paulus zegt ook in Titus 3, vers 4, wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden. Dat is wat de religie denkt. Je moet allemaal werken der rechtvaardigheid. En dan word je wel zalig. Nee, hij heeft mij zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die ik gedaan had, maar naar zijn barmhartigheid, kijk, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Het bad der wedergeboorte. Wat is dat bad? Nou, het is het woord, het water. Het water is het badwater. Waardoor ik gereinigd ben. Maar hij noemt het hier der wedergeboorte. Dus ik ben eerst in het vlees geboren. Maar om bij God te kunnen komen, moet ik opnieuw geboren worden. En dat is, je ziet hier, vernieuwing des Heilige Geestes. Dus dat is het evangelie, je gelooft het en Gods geest komt in je wonen en dan ben je opnieuw geboren. Maar let op, maak het niet dezelfde tekst als met Israël. Ja, want ik was een heiden in de bedenkende genade. Ieder mens leeft in vijandschap met God, maar iedereen is wel geboren. Maar hij moet uit de geest opnieuw geboren worden. En dat zie je, dat is die tweede geboorte. En dat is door de Heilige Geest, die komt in mij wonen. En kijk ook in 1 Thessalonicenzen 1. 1 Thessalonicenzen 1. 1 Thessalonicenzen 1 vers 9 en 10. Want zij zelf verkondigen ons hoedanig ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Ze zaten eerst onder de afgoderijen. En ze zijn bekeerd en dan zie je dus die wedergeboorte, het nieuwe leven. Dan gaan ze de levende en de waarachtige God dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Die hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus Christus die ons verlost van de toekomende toorn. Dus je ziet hier ook, wat zien we ook gebeuren. Wij hebben dus die eerste geboorte, maar we hebben ook die tweede geboorte als gelovigen. En wat doen wij dan? Verwachten wij Christus. Maar hij is al een keer op aarde gekomen. Ja. Dus wij verwachten hem voor de tweede keer. De eerste keer kwam hij om te sterven aan het kruis. De tweede keer komt hij terug. En hij komt twee keer terug. Hè. We hebben het in de verborgenheid. Dus het is toch de tweede komst. Ja. Alleen voor ons in de lucht. Dat hij naar beneden komt. Hij komt niet op aarde weliswaar. Maar hij komt toch naar beneden. Dan komt hij toch. Ja, wij verwachten hem, hij komt naar beneden. Dan komt hij toch voor de tweede keer naar beneden. En wij gaan naar hem toe. En we weten daarna, dan komt hij voor Israël. Komt hij letterlijk de tweede keer op aarde. En je ziet in beide gevallen, brengt hij het leven. Wij krijgen daardoor het nieuwe lichaam en we gaan de eeuwige koninkrijk in de hemel in. En voor Israël zal het zijn, hij brengt hun, als hij op aarde komt, bij de tweede komst, brengt hij hun het koninkrijk in. Als je daar geen deel aan hebt, ja, dan maak je daar ook geen deel van. Nee, dan ga je dus verloren. Dus ja, daarom hebben wij nu Romeinen 6 vers 6. Als je denkt aan die oude, die eerste mens hè, die ik was, voordat ik de Heer kende, voordat ik werd wedergeboren. Dus dat ik nog in Adam ben, nog in die eerste mens ben. Maar nu ben ik dus gered, hè. Dat is wel gebeurd. Bij de eerste komst van Christus, hij is daar aan het kruis gestorven. En Paulus is die het openbaart dat je dat moet geloven en dat je dan gered bent. En hij is ook degene die dus uitlegt wat er aan het kruis gebeurd is. Nou, wat heb ik nu? Kijk, Romeinen 6 vers 6, wie ben ik nu? De oude mens, kijk, ga ik nu over mezelf zien. Dit weten in vers 6, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Dus ik moet niet meer leven naar die eerste mens. Ik moet nu leven naar de nieuwe mens. En dat is die tweede mens, dat is die Jan Stelma en de Jaap Koopman die in Christus is. Die in de laatste adem, de levendmakende geest is. In vers 4 zie je ook aan het eind dat wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dus je hebt die oude wandel, die is in overeenstemming met die oude mens, dat is die gewoon geen adem is. Maar we moeten in de nieuwe mens die in Christus is gaan wandelen. Dat is een totaal andere wandel. Ja, daarom Paulus zegt ook, dat wil ons ook zo, als je evangelie gaat verkondigen aan mensen, let op, want als je Gods geest niet hebt, versta ik niet. Dat zijn nog die eerste mensen. Het positieve ligt altijd alleen in het principe van het tweede in de Bijbel. Nou kijk, met 2 Korinthe 5 vers 17, of die zeg ik, nou dan kunnen we even doorbladeren. 2 Korinthe 5 vers 17. Zo dan, indien iemand in Christus is, zo dan iemand in die laatste adem is. Die in de tweede mens is. Christus, die in Christus is, ja. Dan is er iets nieuws. Dit heeft ook met de bedeling te maken. Maar kijk, wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Dat is de nieuwe mens. Een nieuw schepsel. Jood en heiden, geen verschil. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Dat is mijn positie. Het is nieuw. Ik ben een nieuw mens. Ik ben in Christus. En God ziet nu mij in Christus, waarin nu is, nog Jood, nog Heiden. Dat is de positie. Dan gaan we gauw naar Efeze 4. In verband met die oude nieuwe mens, want dat wou ik even laten zien. Efeze 4. Nou, dan zie je wat daar staat. Efeze 4, vers 22. Oké, dus ik weet van mijzelf, en dan moet ik het verhouden, mijn oude mens, die eerste mens, is gekruisigd, is dood. Mijn oude jongensdom is gekruisigd. Ja? Dat is mijn positie. En ik weet, ik ben een nieuw schepsel. Dat is mijn nieuwe positie, ja? Ik ben wedergeboren. Ik ben nog niet in die oude, in de eerste geboren. Ik ben in de tweede. En dan, in vers 22, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. Ik moet vernieuwd worden in mijn denken door het woord van God. En dan de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Hiervoor was ik onrechtvaardig, onheilig. Ik ben nu rechtvaardig en heilig. De oude mens was dat. Maar hij zegt, je bent nu een nieuw mens, maar ga nu in die nieuwe mens ook wandelen. En dat kan doordat je gemoed laat vernieuwen, maar dat noemt hij de vorige wandel, de oude mens. En ik ben nu een nieuw mens. Ik ben een nieuw schepsel. Ik ben wedergeboren. Ik ben in Christus, niet meer in Adam. Ziet u ook die twee dingen weer, hè? En dat is dat wij natuurlijk nog in ons meedragen, hè? Ik heb die strijd tussen de oude en de nieuwe mens. En wandel in die tweede. Nou, even kijken, heb ik nog tijd? Ja, ik ga door. Ja, ik heb net al gelezen over dat wij verwachten, dus Christus, de tweede mens, bij zijn tweede komst. Hè, we zullen uit de hemelen verwachten. En met de kleine kudde, dat is wel een mooie tekst, die wil ik wel even bijpakken. Hebreeën 9, vers 28. Dus wij verwachten hem in de lucht. En de eerste komst is uiteraard, dat kan niet anders, dat is toen hij op aarde kwam. De tweede komst in de bedeling der genade, de verborgenheid, ja, is voor ons de tweede komst. Dat hij hier niet op aarde komt, maar wel naar beneden komt, is voor ons. Maar buiten de verborgenheid, dat tussenhaakje waarin we leven, als wij weg zijn, dan zal hij voor de tweede keer echt op aarde komen. En dan komt hij voor Israël. Kijk, 9 vers 28. Alzo, ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Zie je dat? Dus hij is eenmaal gekomen hier op aarde om zonde weg te nemen, maar de tweede keer zal hij komen zonder zonde voor degenen die hem verwachten tot hun zaligheid. Nou, en dan weten we ook, in Christus, als hij is opgestaan uit de dood, dan geeft hij zijn apostelen bevelen. En hij gaat op naar de hemel, naar de hemelvaart. En hij zegt, ja, doet handeling tot ik kom. En hij is nog steeds niet gekomen, want we weten, bedenk, de genade is natuurlijk teruggekomen. Maar het is de tweede mens, die komt voor de tweede keer. Voor het volk Israël. Nou, en door die tweede komst, hè, als hij voor ons komt, hè, wat krijgen we dan? Dan krijgen we het nieuwe lichaam. Want wij zijn verlost, toch? 100% door hem. Maar we weten ook nog, dat lichaam is nog niet verlost. Maar waar zijn wij van verlost? We zijn van de macht van de zonde verlost. Ja? We hebben eeuwig leven. Maar wat is onze hoop als hij ons komt halen? Wat is nou de hoop van de gelovigen? Ja? Ik bedoel, je bent gered. Ja, oké, wat betekent dat? Ik heb eeuwig leven, toch? Hoe heb ik eeuwig leven? Dan moet je toch de dood overwinnen? Dus dat is door de opstanding, toch? Ben ik al opgestaan? Ja, geestelijk ben ik met Christus opgestaan. Maar wanneer ben ik werkelijk opgestaan? Als u ons komt halen. Dat is die tweede mens, ja? Maar als ik daar geen deel van heb, hè? Waar ga ik dan heen? Ja, dan ga je naar de hel en dan ga je naar de poel des zuurs. Maar hoe wordt dat genoemd? Ga maar naar openbaring. Hij heeft ons verlost van de tweede dood, ja? Bij Adam was de eerste dood. Dan ben je nog te redden. Geen probleem. Dat kan. Ieder mens kan gewoon in dit leven. Omdat hij in Adam is. Adam zou de dood sterven. Dat is ook gebeurd. Gods geest. Ik bedoel, hij moest de hof van Eden uit. En de gemeenschap was verbroken. En hij zou sterven. Nou, Adam is gestorven. Niet op dat moment gelijk. Ja, geestelijk. Maar uiteindelijk is die 900 jaar daarna, geloof ik dat hij was. Ik weet niet precies hoe oud. Is hij werkelijk gestorven. Ja? En iedereen die sterft, en in die eerste mens nog eens in Adam, en niet in die tweede, de laatste Adam, die gaan naar die poel des zuurs. En dat noemt hij de tweede dood. Dus als je kijkt in Openbaring 20 vers 6, dan zie je het ook staan. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. De eerste opstanding, ja. Als je daar een deel hebt. We spreken hier over Israël. Dan heeft de tweede dood geen macht. En de tweede dood is een ieder die sterft in Adam. Kijk, je kijkt ook in hoofdstuk 21 vers... Dat is de grote witte troon voor Christus. En alle ongelovigen staan daar. En dan zie je vers 14. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des zuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet werd gevonden, geschreven in het boek des levens, die werd gevonden in de Poel des Vuurs. Dus de tweede dood is een omschrijving van de Poel des Vuurs. Dat is waar Christus mij van verlost heeft. De tweede mens, ja. Ben ik in de eerste mens, dan zie je, dan gaat een ieder, die zal de tweede dood sterven. En dat heeft Christus aan het kruis voor mij gedaan. Hij heeft de tweede dood gestorven voor mij. Hij had zijn ziel, was gesteld tot een schuldoffer. Dus hij heeft in zijn ziel ervaren de tweede dood. Is verschrikkelijk. Nou, dat gaan wij dus niet meemaken, want daar heeft hij mij van verlost. En als hij mij komt halen, dan krijg ik dat nieuwe opstandingslichaam. En dan ga ik naar hem toe. Maar hier zal ik nooit voor komen. Want daar heeft de tweede mens, de laatste adem, mij van verlost. Dus ja, van de tweede dingen, dat zijn de dingen die gelden voor eeuwig in de Bijbel. Alleen, misschien iets meer, dat moet je zelf onderzoeken. Er is een uitzondering. Want dat hebben we net gelezen. Is het iemand opgevallen? In 20 vers 6. Wat is het beste, om deel te hebben aan de eerste of aan de tweede opstanding? Ja, dus dan moet je weer opletten met woordstudies. Want je zou zo klakkeloos zeggen, ja, het is altijd zo. En het is grotendeels ook zo. Maar als jij deel hebt aan de tweede opstanding, want weet je, ieder mens op deze aarde heeft eeuwig leven. Iedere ziel die geboren wordt uit Adam vandaan, die gaat sterven. Maar dat betekent, wat is doodgaan? Dat is dat je ziel en geest worden gescheiden van je lichaam. Maar je gaat wel ergens toe, want je ziel is onsterfelijk. Iedereen, daarom is de vraag aan mensen ook van, heb jij eeuwig leven? Is eigenlijk niet goed. Je moet zeggen, waar breng jij de eeuwigheid door? Want ja, jij hebt ook eeuwig leven. Jij ook. Maar waar heb je het? Ja? Nou, iedereen die in Adam sterft, die sterft de tweede dood. Want hij zal deel uitmaken van de tweede opstanding. En dat iedere gelovige zal ook ongelovige in Adam, die zal opstaan en die zal staan voor de tweede mens Adam, voor die troon. En dan zullen ze veroordeeld worden en dan gaan ze naar de Poel des Vuurs, de tweede dood. Maar je bent pas zalig als je deel hebt aan de eerste opstanding. Nou, dat geldt voor alle mensen. Kijk, voor ons is dat in de bedeende genade als hij ons komt halen. Dus laten we afsluiten naar 1 Korinthe 15 gaan. Voor ons is dat als hij ons komt halen in de lucht. Dat is voor ons de eerste opstanding, toch? Ja, ik ben daarvoor niet opgestaan. Ja, geestelijk. Maar we hebben het hier over lichamelijk zijn opgestaan, dat we dat nieuwe lichaam krijgen. Nou, en dat is wat Paulus, dat hele hoofdstuk gaat in 1 Korinthe 15, gaat daar ook over. Maar nogmaals, ik wil nog even lezen. Vers 45. Of vers 44. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zie je het? Het eerste is niet goed, hoor. Zo begint het in de Bijbel. Maar het gaat om dat jij dat geestelijke lichaam krijgt. Alzo is er ook geschreven. De eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, doch het natuurlijke. En daarna het geestelijke. Ja, dat krijg je anders die verhalen met uitverkiezing. Ja, hij was op voor de grondlegging uitverkoren. En dan komt Gods geest in die persoon wonen, want het heeft zo God bepaald dat hij gered wordt. Maar dat kan helemaal niet. Want we worden allemaal in een natuurlijk lichaam geboren. En Gods geest komt pas in die persoon wonen als jij het evangelie van jouw zaligheid aanneemt. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Je ziet hier dus de tweede dingen, met deze dingen die we hebben gezien. Zie je de tweede dingen, die hebben eeuwigheidswaarde in de Bijbel. De eerste dingen meestal niet. Denk bijvoorbeeld ook maar eens aan de eerstgeborenen in de Bijbel. Wie kreeg de zegen? Ja, bij Abraham, die kreeg eerst Ismaël toch? En toen Isaac. Het ging via Isaac. Nou, Isaac, die kreeg ook kinderen. Jacob en Esau. Wie kwam het eerst uit Rachel? Esau toch? Die kreeg, via wie gaat het? Via Jacob. Zie je? Nou, dus, nou ja, dit was interessant om te zien vanuit de Bijbel. Dus de Bijbel spreekt over de tweede mens, het tweede verbond, de tweede komst, de tweede dood, daar zijn we van verlost, en ook over de tweede opstanding. Nou, dat is dus in dit geval negatief. Zorg ervoor dat je niet deel uitmaakt van de tweede opstanding, maar van de eerste. Nou, wij zijn dat, en daar mogen we de Heer toch verdanken. voor dat principe. Dus onthoud het, hè. Dus altijd het principe van de eerste in de Bijbel is over het algemeen is dus negatief. Je moet deel uitmaken van de tweede. Behalve dan met de opstanding. Vader, wil u danken dat uw woord dit ons leert, vader. En het is ook weer iets wat tegen ons ingaat, vader. Want wij denken toch altijd weer anders. En dat heeft te maken natuurlijk omdat wij zijn geboren uit Adam. En van nature maken wij natuurlijk ook deel van die eerste mensheid. Maar we danken u, vader, dat de laatste Adam, de tweede mens, de Heer Jezus Christus, de levendmakende geest is. En die heeft ons ook in dat lichaam van Christus geplaatst, waardoor nu wij in hem zijn. En ook een nieuw schepsel zijn. Dat we een nieuwe mens zijn, vader. En dat we daarom ook in hem moeten gaan wandelen. Niet in de oude mens die uit Adam is, vader. Want die natuur hebben wij nog in ons. Vader, uw woord geeft duidelijkheid. U geeft het gereedschap. U werkt via de gezonde leer in de gelovigen. Dat we daarom ook trouw blijven aan uw woord. En ook via de brief van de apostel Paulus. Dat we die zullen gehoorzamen in ons leven, vader. En dat vraag ik en dank ik alles voor ons allemaal. In de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Goed, gaan we even koffie drinken. Dan gaan we naar 1 Timotheus.